Een hele goede middag, lieve Linda.
Een hele goede middag.
Heel fijn dat ik bij jou in de ruimte mocht komen dit keer. Want ik zei al dat er bij mij allemaal auto's voorbij rijden. En dat is nogal onrustig als je het met je telefoon opneemt. En vorige week ben ik bij jou geweest in deze mooie ruimte. Heb ik een hele mooie ervaring mogen beleven. Een ademsessie, maar ook echt met de aandacht op de baarmoeder en op het lichaam wat er nog opgeslagen lag. Ik had van tevoren ook tegen jou gezegd dat ik het heel fijn vond om eerst te ervaren wat jij deed. Want ik heb al best wel veel gedaan, maar ik had nog nooit iets gedaan met verbonden ademen. Op de manier zoals jij dat deed. En we hebben elkaar een paar maanden geleden ontmoet. Toen was je een keer bij mij. En dat voelde gewoon zo vertrouwd. Ja, en vanuit daar ontstaan dat soort dingen.
Ja.
Dus vandaag staat in het teken van het werk dat jij doet. Jouw verhaal. En op de deur hier staat Linda Ademwerk. Maar dan achter elkaar.
Ja.
Dus wie is Linda?
Wie is Linda? Jeetje, dat is heel meteen een hele goede vraag. Wie is Linda? Linda heb ik even moeten zoeken. Linda heb ik even moeten zoeken naar een hele heftige periode. Zeker een jaar of 5 geleden dat ik er eigenlijk achter kwam dat ik een soort van wandelend hoofd was. Voelde dat ik de verbinding met mezelf helemaal kwijt was. Verbinding met mijn lichaam. En er eigenlijk ook achter kwam dat ik helemaal niet zo goed wist wie ik eigenlijk was. En dat heeft alles te maken met die verbinding die ik kwijt was.
Hoe merkte je dat je die verbinding kwijt was?
Dat merkte ik achteraf pas door lichamelijke klachten die ik al 25 jaar had. Ik had een eerste burn-out rond mijn 28ste was dat. Waarbij gediagnosticeerd werd CVS, dus het chronische vermoeidheidssyndroom. Ik had een maagzweer, ik ontwikkelde chronische hyperventilatie en ik was eigenlijk alleen maar moe. Eerste burn-out. En dan ga je natuurlijk ook wel een proces in, je komt bij een psycholoog terecht en uiteindelijk dacht ik van nou ik weet het allemaal wel. En dan krabbel je er toch weer uit, je krijgt een gezin, kindjes, focus gaat volledig naar de kinderen. Naar mijn lief, naar alles buiten mezelf. Totdat ik 49 werd en in de tweede burn-out terecht kwam. En die tweede burn-out die schoof mij volledig onderuit.
Was het echt dat je niks meer kon?
Het was wel heel heftig, ja. Niets meer kunnen, dat was het niet. Maar ik had al 25 jaar maagmedicatie. Al vanuit de eerste burn-out, het akkertje wat nooit meer opgevuld raakte. Dus ik heb eigenlijk mijn hele leven een zoektocht gehouden naar hoe ga ik me beter voelen. Dus ik kwam ook bij een microbioloog terecht. En daar liep ik een tijd en ik knapte gewoon niet op. Ook op die manier niet. En die zei op een bepaald moment tegen mij, zegt Lynn, hij zegt, er kan poedertjes en billetjes in jou blijven stoppen. Maar als jij je issues niet gaat opruimen, dan kom jij er gewoon niet. En dat, daar schrok ik wel van. Want ik had het inderdaad al die tijd buiten mezelf gezocht. En in mezelf niet. En ik wist ook helemaal niet hoe ik dat moest doen.
En was dat ook bij de psycholoog helemaal niet aan bod gekomen toen?
Nee.
Dat is ook bijzonder, toch?
Nee, daar kwam eigenlijk jeugdtrauma omhoog, dat wel. Bij mij bleek er heel veel verdrongen jeugdtrauma te zitten. Dus ik had wel wat aangekeken, maar niet voldoende. En dat stukje, dat lijf ingaan, het ook echt gaan voelen en doorvoelen, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Daar is me ook nooit op gewezen. Dat is ook nooit zo. Dat heb ik ook nooit zo gevoeld. Ik heb wel een gedeelte aangekeken.
Zo mentaal vooral.
Vooral mentaal, ja zeker. Ja.
En toen kwam je er dus achter van hé, ik mag eigenlijk. Ik mag het aan gaan kijken. Ik mag het gaan doorvoeren.
Mag het lijf in.
Ja.
En dan kom je op een pad terecht. Pad van zelfbewustzijn noem ik dat ook maar. En toen kwam ayahuasca in beeld. Ayahuasca op mijn pad.
Voelde je dat je dat wilde doen gewoon?
Het riep me al een tijdje. Het riep me al een paar jaar. Maar jeetje, als ik dan de verhalen wel eens hoorde, de heftigheid. En ik dacht, dat ga ik echt niet doen. En toen kwam ik ergens, het klinkt heel gek, op een crematie kwam ik in gesprek met iemand die dus de reis had gemaakt. En die vertelde zijn verhaal. En ik kijk hem aan. Ik zeg tegen hem, ik moet dit op gaan doen. Dit moet ik nu dus gaan doen. En ik had binnen een week een afspraak gemaakt en een week later lag ik. Ik denk dat gewoon wij waren een van de eerste volgens mij in Ayahuasca land die de reis gingen maken. Dus er was ook nog niet zo heel veel over bekend. Nog niet zo heel veel over te lezen. Dus ik wist eigenlijk ook niet zo heel goed wat me te wachten stond. Dus we zijn de reis ingegaan en het eerste wat mij overkwam in die reis is dat moeder Ayahuasca mij liet ademen. En ze liet mijn longen keer op keer vullen. En ik weet nog, ondanks dat ik best wel in een andere wereld terecht was gekomen, ik weet nog dat ik daar zo verbaasd over was. Dat ik dacht van, wow, er was er veel lucht in die longen. En elke keer die borstkast op en neer en het inademen en er paste zoveel lucht in. En het uitademen voelde echt als loslaten. Dus ik denk dat het eerst voor mijn gevoel, ik denk in de eerste half uur alleen maar liggen ademen. Alleen maar liggen loslaten. Die longen liggen gevuld met lucht en loslaten, loslaten, loslaten. En een hele intense reis beleefd.
Wat was er intens aan?
Heel veel verdrongen jeugd, trauma. Echt het doorvoelen, wat ik eigenlijk nooit heb gedaan, dat gebeurde in de reis. Dus het diepe verdriet.
Want is het dan zo, ik heb dat nog nooit gedaan, mm-hmm. maar was het voor jou zo dat er dan beelden omhoog kwamen? Of is het zo dat je alleen maar de emoties voelt en dat je niet per se weet waar het mee te maken had?
Ik kon duidelijk alles voelen en zien waar het mee te maken had. Ik zag het in beelden. Ik heb alles in chakra kleuren gezien. Dus echt het hartchakra wat dan in groen kwam en het sacrale chakra wat in het oranje kleuren kwam. Dus ik heb ook echt kunnen zien, kunnen voelen waar die eenzaamheid vandaan kwam. Die eenzaamheid die kwam heel erg omhoog. Die heb ik echt tot in het diepste van mezelf gevoeld. En als je eenzaamheid doorvoelt, is dat echt mega intens. Maar ook verdriet. Het verdriet waar ik eigenlijk mijn hele leven al mee liep, waarvan ik dacht van het is niet van mij. Dat heb ik vast overgenomen. Bleek dus echt van mij te zijn. Maar ik kon ook heel goed begrijpen waar het vandaan kwam. Ik kon het ook vergeven, ik kon de personen vergeven. En ik heb hem mogen doorvoelen. Ik denk achteraf dat het echt een soort van donkere nacht van de ziel is geweest. Alles wat daar zo diep in dat celgeheugen lag, dat kwam naar voren.
Ja.
Ja, dus die reis was intens, ook prachtig tegelijk. Maar voelde alsof ik 10 jaar traumaheling in één avond kreeg. Of in één reis.
Hoe was je lijf daarna?
Mijn lijf daarna? Ja, dat is een hele goede vraag. Want op dat moment was ik nog helemaal niet zo bewoonbaar in mijn lijf. Mijn reis is eigenlijk pas begonnen na de ayahuasca reis. Toen begonnen de paniekaanvallen, de angstklachten, het doorvoelen van de angsten die daar ook nog zaten.
Die kwamen allemaal na die ayahuasca reis.
Ja, zeker het eerste jaar ben ik echt down the drain gegaan. Dat mocht ik allemaal nog gaan doorvoelen. Ja, die kwamen achteraf. Ja, dat was best intens, want een ayahuasca reis kan heel mooi zijn. Maar kan je dus ook echt in je proces zetten. Dat heeft bij mij dus echt plaatsgevonden. Gelukkig kwam ik op dat moment ook in contact met het ademwerk. Want ja, ik werd zo in mijn lichaam geworpen naar het voelen. Ik voelde mijn zenuwstelsel die overbelast was. Mijn adempatroon die verkeerd was. Dus eigenlijk kwam daarna pas het echte voelen. En dat ademwerk, ik weet nog heel goed dat ik een eerste verbonden ademsessie deed. En daar raakte ik zoveel verdriet in, ook weer verdriet aan. Ik dacht van wow, er gebeurt hier van alles in het lijf. En zonder een verhaal of zonder dat ik erover na hoef te denken. Maar ik voel wel dat dit iets in me losmaakt wat vastgezet is in het lijf.
Was de adem, ging je dat doen eigenlijk om van die paniekaanvallen af te komen? Hoe was dat? Want dan heb je opeens paniek en angst aanvallen.
Ja, ja.
En tegenwoordig is een beetje de remedie van onderdrukken, pillen, medicatie.
Ja,
ja. Had je daar hulp bij of is dat ademen jouw medicijn geworden?
Mijn adem is mijn medicijn geworden. Het voelen, het bij mezelf blijven met mijn adem. Het ook echt gaan zitten als ik het aanvoelde komen. Als ik een paniek aanvoelde komen. Dat ik echt op mijn bed ging liggen. Dat ik dacht van, nou ja, kom maar. Kom maar angst. Ik ga laat hem maar razen door mijn lichaam. Ik blijf erbij met mijn adem. Ik ga het doorvoelen. Ja, van mijn tenen tot mijn kruin. En ga het maar aan. Ga het maar voelen.
Wat krachtig.
Ja. Ja, achteraf. Ja, denk ik. Dat is best heel krachtig geweest.
Ja, maar er zijn veel mensen die, althans de verhalen die ik ken, die angst en paniek aanvallen krijgen. Dat het zo overweldigend is dat ze eigenlijk vanuit die noodzaak van er moet nu iets gebeuren, ik moet hier vanaf. En dat ze dan medicijnen gaan slikken om dat te onderdrukken.
Ja.
Maar jij zegt eigenlijk, ik ging er gewoon in mijn eentje op mijn bed.
Ja.
Kom maar door.
Ja, kom maar door.
Want hoe was dat voor jouw gezin? Want dan ga jij zo'n ayahuasca reis in en daarna ben je eigenlijk helemaal van het padje af, zoals zij dat denk ik zien.
Ja, ik zat ineens in mijn woonkamer met mijn ogen dicht op bepaalde momenten te mediteren. En ik trok mezelf terug natuurlijk op bepaalde. Ja, daar werd even heel gek naar gekeken. Dat was een lastig in het begin. Van iemand die continu met het gezin bezig was. En dat was nu nog wel. Maar nu ging ook heel veel aandacht naar mezelf. Hè, ik ging ook, net als ik zeg, ik ging mediteren. Dus dat was in het begin best wel zweverig. Daar werd niet altijd heel erg goed mee omgegaan, zeg maar. Dat was best wel een lastig. Ja, maar dat was ook een. Die moesten ook wennen aan de nieuwe Linda. Ja, en de feestjes die ik deed, ja, dat kon niet meer goed in de frequentie die ik ze deed. En dat moest, ja, ik ben eigenlijk. Mijn lichaam werd mijn tempel. Mijn lichaam werd mijn tempel.
Maar ze hebben je wel gelaten?
Volledig. En dat was ook echt nodig. Want ik denk. Ik denk niet, ik weet het wel zeker, dat je alleen maar kan helen in een volledig vertrouwde en veilige omgeving. De omgeving moet veilig zijn en die was voor mij gelukkig heel veilig. En ondanks dat ik in het begin best wel de tegenwerkingen kreeg en de opmerkingen, kon ik het wel ermee, ik kon ermee zijn. Ik mocht ermee zijn. Ja. Ja.
Wat een proces.
Ja, ja. Die heeft best wel lang geduurd. Die heeft echt wel even geduurd. Maar nogmaals, het ademen. Ik ben heel veel ademsessies gaan doen. Privé, maar ook in groepen uiteindelijk. Dat zeg ik, het ademen heeft mij in mijn lichaam gebracht. Het heeft me weer doen leren voelen. Het ademen, het stukje lichaamswerken wat ik erbij ging doen. Maar ook craniosacraaltherapie. Wat ben ik nog meer? Yin-yoga. Ik moest dat lijf in. Dat lijf in. Ik wist inmiddels zo goed te vertellen waar alles vandaan kwam. Wat ik had meegemaakt en hoe zich dat in mijn lichaam had opgeslagen. Alleen, dat lijf moest het nog even doorvoelen allemaal.
Ja, maar dat vind ik zo mooi aan het werk dat jij doet. En ik denk dat het ook een heel belangrijk stukje is dat je nu, wat je nu vertelt. Dat heel veel mensen weten mentaal gezien wat ze hebben meegemaakt. Ze kennen hun verhaal.
Ja.
Ze kunnen dat delen. Ze weten dat het opslaat in het lijf.
Ja.
Maar dan hebben ze nog steeds die klachten. En dan komt dus die stap. En die hoor ik jou zo mooi vertellen van ik ging dat aan om dat te doorvoelen.
Ja.
En bij veel mensen is dat hoofd zo sterk ontwikkeld.
Ja.
En ga dan maar eens leren voelen.
Maar weet je, het is natuurlijk, trauma slaat zich op in je lichaam, hè? Het zit in je celgeheugen, het zit in je spieren, het zit in je bindweefsel. En 96% vindt in ons onderbewuste plaats. Dus dat houdt in dat 4% in ons dagbewustzijn zit. Dus we worden eigenlijk gewoon aangestuurd door het onder bewustzijn. En dat is wat heel veel mensen vergeten. En alles wat in het lijf zit en dat wat niet doorvoeld wordt of doorleefd wordt of aangekeken wordt, dat blijft daar zitten. En dan komt er in de buitenwereld, is er een gebeurtenis of je wordt overweldigd of je wordt getriggerd en je gaat reageren en je denkt achteraf, oh god, dit was wel heel heftig, waar komt dit vandaan? Ja. Dat komt vanuit het onderbewuste, want ergens wordt er iets aangeraakt wat aangekeken mag worden.
Ja. En wat kwam jij allemaal tegen in jouw ademsessies?
Oh, zonder het verhaal erachter te weten.
Ja, maar dat is een groot voordeel.
Ja, dat is het fijne van het lichaamswerk. Je hoeft het voor je lichaam, is het helemaal niet belangrijk of het van gisteren is, of van een week geleden, of 10 jaar terug, of van je geboorte zelfs. Waar het vandaan komt. Dat komt dus iets waar ik heel veel tegenkom, mensen met angstklachten. En dat ik dan vraag, ik vind, maar waar komt dat, weet je waar dat vandaan zou kunnen komen? Nee, en dan lees ik het vragenlijst, want ik gebruik een vragenlijst. En denk van ja, nee, in het, er zijn vaak patronen, maar soms kan het al bijvoorbeeld geweest zijn een hartslag die weggevallen is tijdens een bevalling. Nee, en dat je dan in de loop van je leven angstklachten ontwikkelt en je kan ze eigenlijk, je weet niet waar het vandaan komt. Ik wijk af nu, voel ik.
Nee hoor. Ik denk juist
ik
dat
wijk
het
af van, mijn vraag, van de vraag, denk ik
wel. Ja, maar ik denk dat het wel een heel belangrijk, ook hier, dat dit een belangrijk stukje is. Omdat wat jij doet, dus met het ademen, daar hoef je dus niet, en daar, zo kwam je erop, daar hoef je niet het verhaal voor te kennen. Dus ook al weten mensen niet van, ik heb dit en dit en dit meegemaakt, daarom heb ik last van angstklachten. Dat hoef je dus eigenlijk niet te weten.
Nee.
Het lichaam heeft gewoon ergens iets opgeslagen. Misschien is het wel van generaties daarvoor nog.
Dat kan zelfs, dat kan heel goed. Ja. En het eerste wat ik zelf tegenkwam in mijn ademwerk was voornamelijk verdriet. Heel veel verdriet. Is ook vaak het eerste wat ik tegenkom hier op de mat. Verdriet. Maar onder verdriet kan ook heel vaak een onmacht liggen. Gewoon boosheid liggen. Dus die kom ik ook heel veel tegen. Ben ik zelf ook heel veel tegengekomen. Ja, de onmacht, de frustratie, het verdriet. Je kan echt heel veel tegenkomen. En heel vaak komt het eruit in de vorm van emoties. Sommige mensen merk ik heel weinig aan. Maar die krijgen bijvoorbeeld weer een hele spirituele ervaring. Of die krijgen inzichten. De adem valt niet te sturen. Dus, en elke ademsessie is ook weer anders, hè?
Ja.
De eerste keer kan heel lichamelijk zijn, dat je heel veel lichamelijke sensaties ervaart. En de volgende sessie kan het weer heel anders zijn.
En doe jij ze nu nog steeds bij jezelf ook?
Jazeker.
En merk je een verschil met toen je net begon?
Ja. Ik denk dat de eerste, want ook dit weer, hè, adem is ook weer geen quick fix. Het is helemaal niet zo van ik ga even een ademsessie doen en ik raak eens even verlost van mijn shit en al mijn trauma, zo werkt dat niet. Dat is allemaal in laagjes. Dus ook, ik zeg het even zo, maar ook in dat ademen raak je die lagen aan. Hè, het zou heel traumatiserend kunnen werken dat als jij in één ademsessie alles eruit gooit en het is veel te veel, dan zou je wel eens hertraumatiseerd kunnen raken. Dat wil je ook niet. Dus ik zeg altijd, je krijgt wat je aan kan. Niet meer, maar ook niet minder.
Ja. En wat heeft er bij jou voor gezorgd dat je dacht van, nou, hier wil ik zelf ook andere mensen in gaan helpen?
Ja, daar was ik eigenlijk helemaal niet zo bewust mee bezig. Want mijn eerste ademtraining, die was maar 3 dagen. En die ben ik volledig van mijn eigen proces ingegaan. Nou, dat was ook een hele goeie. Dat is een goed idee van mij. Want die ben ik ook echt aan tegengekomen, mijn eigen proces. Ik werd er eigenlijk alleen maar nieuwsgieriger naar. Omdat ik echt bij mijzelf voelde van, ja, maar dit is mijn weg. Hier moet ik in en zo kom ik dat lichaam in en zo. En ik ruim nog op, hoor. Want ik zeg wel, ik kom andere dingen tegen, die kom ik ook wel tegen. Maar ik ruim ook nog steeds op. Dus ik had die 3 dagen training gedaan en toen dacht ik van, ja, maar ik heb hier veel meer honger naar. Ik wil hier veel meer van weten. Dus toen kwam ik de opleiding van Lars Faber tegen. Dat is een jaar training. En die had ook nog zoveel mooie andere onderwerpen. Ik denk, hier wil ik het fijne van weten. Ik wil hier gewoon in. Dus die ben ik gaan doen. Dat was midden in de coronatijd. Dus dat is een hele spannende manier. Hebben we die opleiding kunnen vervolgen. Lars was heel creatief, gelukkig. En dat was prachtig. En dan moet je ook echt gaan oefenen op elkaar, interventieclubjes. Dus ik moest thuis gaan oefenen en nou, het bleek dat ik gewoon thuis een ruimte had waar niets meer mee gedaan werd. En ik ben gaan schilderen en ik ben op vriendinnen gaan oefenen en ja, en dan krijg je hele mooie reacties terug. En dat ik dacht van ja, maar dit moet eigenlijk gewoon iedereen weten.
Ja.
Dit moet iedereen voelen dat je gewoon je adem die je bij je hebt, dat het zo'n mooie tool is en zo'n krachtige tool is. En iedereen heeft het, iedereen kan het.
Ja.
Ja.
Want hoe is het nu met jouw klachten?
Ik heb 25 jaar maagmedicatie geslikt en die slik ik nu al een aantal jaren al helemaal niet meer. Dus daar ben ik echt helemaal van afgeraakt. Chronische vermoeidheidssyndroom. Ja, wat zou ik zeggen? Ik heb een accutje die nooit meer helemaal vol raakt. Dat blijf ik wel tegenkomen. Maar die echte diepe vermoeidheid zoals ik hem had, ja, die is volledig verdwenen. En ik pas mij wel aan, hè. Maar dat is eigenlijk ook wel een beetje mijn leven geworden. Hè? Ik kan niet meer zo heel erg in de volle energie van het leven. Het past niet meer bij me. Ik wil er niet meer volledig in. Omdat ik ook gewoon heel gevoelig voor alles ben geworden intussen. En ook heel duidelijk voel. En dat is het misschien ook met name. Wat ik wel prettig vind en wat ik niet prettig vind. Omdat ik mijn lijf voel nu.
Ja.
Mijn lijf reageert direct.
Ja.
Ja.
Nou, dat vind ik zelf een interessante, want ik ben natuurlijk bij jou geweest vorige week. En wij hebben een sessie gedaan ook in de baarmoeder.
Ja. Ja,
dus echt het contact met die baarmoeder. Daar wil ik zo nog wel iets over weten waarom dat zo'n belangrijk onderdeel is van de vrouw.
Mm-hmm.
Maar wat ik merk, is dus precies wat jij nu zegt.
Mm-hmm.
Ik voel zo goed dit wel. Deze persoon niet. Deze persoon wel. Nee. Deze energie niet, deze energie wel.
Weet je hoe moeilijk... Ik krijg er wel kippenvel van.
Ja, maar weet je hoe moeilijk dat is?
Ja.
Want bij mij triggert dat allerlei oude patronen weer.
Ja.
Hè, van, ik ben niet aardig,
ja.
Ik moet me dienstbaar opstellen,
ja.
Die mensen hebben het moeilijk. En toch voel ik zo sterk dan een nee.
Ja.
En daar dan trouw aan blijven.
Ja.
En ik heb ook... alsof er een soort energiestroom constant door mijn lijf heen gaat.
Ja.
Maar je voelt het nu. Ik kan het nu voelen.
Mm-hmm.
Ik ben er nog niet helemaal over uit. Want ik ben ook af en toe heel prikkelbaar, merk ik.
Ja.
Dat ik gewoon niemand in mijn energie wil hebben.
Ja. Ja.
Dus
ja.
Dat vind ik een heel moeilijk stuk.
Ja,
omdat ik het zo duidelijk voel.
Ja.
Gewoon van laat me met rust.
Ja. En kan je ook voelen dat het of het voor jou is. En soms ook. Het hangt ook op het moment heel veel in het collectief, hè. En daar ben je ook gevoelig voor.
Ja.
Dus het is niet altijd alleen van jou.
Nee.
Misschien?
Geen idee. Ja, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Want gisteravond ook. Ik lag in bed en ik was zo prikkelbaar.
Ja.
En ik kon niet slapen. Echt, ik voelde die energie door mijn lijf.
Ja, die onrust.
Onrust.
Ja. Oeh, ja. En dan meteen ook weer die wind erbij, hè?
Ja.
Misschien word je ook wel gevoelig voor de elementen.
Oh, echt? Zou dat zijn? Nou, lekker dan. Steeds gevoeliger. Maar het wordt niet per se makkelijker.
Nee, het wordt niet makkelijker.
Ervaar je dat ook zo?
Ja, het wordt niet makkelijker. Ja, dat klopt. Het voelt ook wel alsof het elke keer weer een andere bewustzijnlaag is. Dat je denkt van, oh, oké, we hebben hier doorheen bewogen, daar doorheen bewogen, dat nog een keer aangekeken en die komt ook nog een keer. Het voelt voor mij ook als bewustzijnslagen, alsof we elke keer weer iets mogen aanraken of mogen aankijken. Maar oké, hier zijn we geweest, next level.
Ja.
Zo voelt hij voor mij.
Hmm. Ja. Ja, ik ben er zelf nog, maar jij zei al, het werkt ook eventjes door.
Ja.
maar ik moet altijd wel lachen, want... Bij mij thuis zeggen ze ook wel eens van, waarom doe je in godsnaam altijd weer wat nieuws? Want dan, dat heeft dus effect.
Ja.
En dan moet het weer even zijn weg vinden.
Ja.
En dan merk ik dat ik heel veel, nog meer alleen tijd nodig heb om het te laten processen.
Ja, die herken ik.
En dat je dan bijvoorbeeld even geen tv wilt kijken of gewoon...
Veel prikkels.
Ja, maar dan denk ik, oh, nog meer, weet je wel.
Ja.
Ik kan niet als een yogi op een berg gaan leven.
Dat lijkt me heerlijk.
Ja, zou dat bij je passen?
Voor een tijdje, ze lijkt het me echt lekker. Ja.
Want ik hoorde jou net ook zeggen van, ik ben veel gevoeliger geworden.
Ja.
Maar ik vraag me af of dat dan zo is, of dat we misschien altijd al gevoelig waren, alleen dat helemaal weg hebben gestopt en maar gewoon een leven zijn gaan leiden, wat eigenlijk dan niet helemaal past.
Ja, maar dat is ook zo. En ook hier weer die laagjes in. Want dat is spiritualiteit in mijn ogen. Hè? Je ontdoen van al die lagen die je hebt. Hoe noem je dat? Die conditionering, die programmeringen, die traumalaagjes. Als je je daarvan ontdoet, blijft er in mijn ogen eigenlijk die jij achter, die je eigenlijk echt bent.
Ja, maar die kan heel anders zijn dan wat je de afgelopen jaren
zeker
hebt opgebouwd.
Ja, dat kan zomaar.
En dat vind klopt. Ik dus ook een ingewikkeld proces.
Dat is een heel ingewikkeld, want dan denk je eindelijk te weten wie je bent.
Ja, dan denk ik, nou, dit is het, weet je wel. Dit past wel nu.
Ja.
En dan opeens is er weer zo'n nieuwe laag. Dan duikel je naar beneden. En dan voelt zoveel waar je dan op dat moment in zit weer niet passend. En dat wat dat bij mij aanraakt, is soms heel veel verdriet.
Ja.
En een soort overtuiging van, oh, weet je, ik blijf weer alleen achter.
Ja.
Dat.
Ja. Alsof je alles mag loslaten.
Ja. En dat je dan alleen overblijft.
Ja. Ja.
Dat beeld, dus dat komt dan heel zo naar boven. Dus, ja.
Maar dit is ook dus eentje die aangekeken mag worden. Wat gebeurt daar?
Ja.
Dus het, ja, wat wordt daar dan aangeraakt?
Ja, dus ik vind dat echt, ik vind het een ingewikkeld
is het ook.
Iets.
Is het ook.
Maar dat is vanuit het hoofd, hè?
Echt
vanuit het.
Ja.
Ja, maar als je dat dus steeds meer gaat voelen. En je kunt er niet omheen. En ik weet niet of jij dat herkent. Als je dan eenmaal heel goed voelt. Wat je waarschijnlijk altijd al hebt gedaan. Alleen er zaten zoveel lagen overheen. Ja. Dat je gewoon dat wegrationaliseerde.
Ja.
En dus ziek wordt. Dat is mijn overtuiging.
Ja. Ja.
Omdat je dat allemaal onderdrukt. Hè? Van laten we het maar niet voelen. Laten we maar niet uitspreken. Laten we maar niet boos worden. Laten we maar niet zeggen dit wil ik niet. Nou ja, al die dingen.
Ja.
En waar ging ik naartoe? Ik
weet. Ja, leuk hè?
Ik zat even in mijn verhaal. Oh ja, maar en dan haal je al die lagen weg en dan opeens is die pure kern er. Ja. Zo, dat is kwetsbaar.
Ja. Ja, maar daar vinden we ook eng. Weet je hoe krachtig dat is? En dat vinden we ook soms eng, hè? En dan komt ook die baarmoeder daar misschien weer eventjes. Want stel je voor dat je je laat zien in al je licht en al je schaduw. En wat wordt er dan van je gedacht als je daar gaat staan? En die baarmoeder is echt je anker, je stevigheid, maar ook wel je ik-kracht. En het durven staan en je grenzen aangeven. Maar ook te zijn wie je bent.
Ja.
Het licht met het lichte en het donkere. We zijn natuurlijk niet alleen maar licht.
Nee. Ik heb wel heel lang gehoopt. En ook heel erg geprobeerd om dat licht te zijn en het schaduwstuk vooral te onderdrukken.
Ja.
Die lelijke kant van mezelf.
We hebben hem allemaal, hè? Gewoon.
Ja.
Ja.
Dus waarom, wat kom jij tegen in het werk waarin je dus heel erg met die baarmoeder samenwerkt?
Ja. Ten eerste heel veel vrouwen die verbinding met die baarmoeder hebben verloren. Kwijt zijn.
Waardoor komt dat?
Oh, dat hangt in het collectief. Dat is ons natuurlijk door de eeuw heen, de kerk, het moet jezelf mogen zijn, de vrouwen in hun kracht, die belanden op de brandstapel. Dus er zit zoveel angst en onderdrukking al in dat celgeheugen, wat we natuurlijk gewoon via onze voormoeders allemaal meekrijgen, al die angst en al die pijn, die wellicht nooit doorvoeld is. En het is het gebied waar we ons als vrouw als eerste gaan onttrekken, zeg maar. Ook als we zelf in een vlucht- of een vechtpositie terechtkomen. Dat het bloed gaat naar die armen en naar die benen om te kunnen vechten en vluchten. En de baarmoeder is het eerste orgaan bij de vrouw waar het bloed onttrokken wordt. Dus, en als dat chronisch gebeurt, dit is wel de reden waarop we dus vaak die connectie met die baarmoeder verloren zijn. En En het gaat wel in het celgeheugen mee, vanuit de voorouderlijn.
Ja. En hoe kom je erachter dat je die connectie niet hebt?
Ga voelen.
Maar hoe voel je dat?
Ja. Door dus heel bewust bij jezelf in te gaan checken. Hè, ook echt te gaan voelen van... Hoe voelt het bij mij? Kan ik goed bij mezelf zijn? Kan ik goed bij mezelf blijven? Geef ik mijn grenzen wel aan? Grenzen aangeven is een hele duidelijke vanuit die baarmoeder. Ja, vaak hebben we de hartconnectie wel kunnen. We, zeker als vrouwen zijn we heel goed in staat om je helemaal leeg te geven. En lek te geven, zeg ik wel eens. Op te geven met burn-out als gevolg.
Zou je dan kunnen zeggen dat wanneer mensen in een burn-out komen, dat ze eigenlijk... te veel alleen maar vanuit het hart hebben geleefd, ja. En dus niet vanuit die baarmoederkracht.
Dat zou zomaar kunnen. Ja. Mm. Hey, want dat eerste, tweede, derde chakra, dat zijn vaak de chakra's waar we ons gaan uit onttrekken. En daar ligt juist die basisveiligheid en je ikkracht en je grenzen aangeven en te durven staan voor jezelf. En wanneer geef ik en wanneer hou ik het bij mezelf, omdat ik mezelf nu overgeef, kan ik dat bewaken? Dat zijn vaak wel de eerste signalen dat er geen connectie is met die baarmoeder, jezelf leeggeven.
Ja, ik weet dat jij tegen mij zei, voel... He, dus maak de verbinding van het hart en de baarmoeder. Dus echt hand hier en hand hier.
Ja.
En dan die connectie voelen. Maar als je dus, wat ik net ook al aanhaalde, je grenzen gaat voelen.
Ja.
En dan daarvoor gaat staan.
Ja.
Zo.
Ja. Ja.
En wat ik dus bij mezelf interessant vind, qua ziektebeeld, is dus dat mijn benen hetgene was wat dus uitviel, hè, bij mij. Mm-hmm. Maar ook dat ik altijd koude handen en koude voeten had. En laatst was ik bij iemand en die zei, ja, maar als je hartenergie dus overwerkt is, ja. Dus als je altijd maar aan het geven bent vanuit het hart, dat het zo hard moet werken, dan moet je lichaam ook afkoelen. Dus die gaat dat eigenlijk op een andere manier doen. Dus jouw handen, ja. En je voeten blijven koud,
ja.
Omdat je hart zo heet is.
Oh, dat is heel mooi, hè?
Ja, toen dacht ik eigenlijk, wat verdrietig, want dan heb je het idee... dat je heel liefdevol aanwezig bent, maar je bent die schaduwkant aan het onderdrukken.
Ja, zeker.
Waardoor je jezelf eigenlijk gewoon koud maakt. Ja. Omdat je alles weggeeft.
Ja. Mooi, hè? Mooie wetenschap, hè?
Ja.
Dat is een mooie bewustwording.
Maar ook heel verdrietig. En dat kon ik bij jou op de mat voelen. Ja. Dat het eigenlijk zo verdrietig is dat je zo weinig aan jezelf nog geeft.
Ja, hè.
Van de liefde die je deelt,
ja.
Maar dat dan aan jezelf geven.
Ja.
Heb je die ook zelf aan mogen kijken?
Jazeker, ja. Ik kwam een aantal jaar geleden bij een ademsessie terecht, waar ze ook de rieten van de baarmoeder doorgaven. En dus ik ben toen ook heel bewust met mijn baarmoeder gaan ademen. En dan vroegen ze ook van, wat is de connectie met je baarmoeder? En ik had er nog nooit over nagedacht. Hoezo? Mijn kinderen zijn eruit geboren, dus ik zag hem eigenlijk meer als functioneel. Ik had er nog nooit bij stilgestaan. En het voelde mij dus ook echt als een zwart gat. En ik zat ook net in de overgang, dus ik menstrueerde ook bijna niet meer. Waardoor ik me ook eigenlijk weer minder vrouwelijk ging voelen. En, dus ik vond het eigenlijk alleen maar lastig. Dus ik heb hem eigenlijk nooit gezien als een bron van levensenergie of bron van creatiekracht of bron van innerlijke wijsheid. Ik ben er zo anders naar gaan kijken, naar die rieten. Ook omdat ik in een ademsessie terechtkwam, waar ik in een energetische bevalling terechtkwam. En daarbij ook zo voelde van oké, maar de pijn die ik nu voel, dat is echt niet van mij alleen. Dit is niet van mij alleen. Vanuit het weten, want dat kan je dan op dat moment niet verzinnen, maar dat was gewoon vanuit het weten, dit is niet van mij alleen. En dat vond ik ook wel weer een hele mooie, hè, want het stukje wat je dan in jezelf heelt, dat heel je eigenlijk ook voor die hele vrouwenlijn, maar ook voor wat na jou komt en voor dat collectief. Want we zijn natuurlijk allemaal gewoon energie, hè? En verbonden met elkaar en verbonden met de kosmische baarmoeder. En het klinkt allemaal heel zweverig.
Ja, vind je dat?
Heel mooi. Nou ja, ik ben van nature best wel heel nuchter. best wel down to earth. En, maar dit, ik vond dit wel een hele mooie wetenschap ook. En het gedragen voelen door elkaar en door het vrouwenveld. Ja, ik vond het echt wel ook daar. Hè, want na Lars ben ik ook nog een ademcoach. Ja, ik was nog lang niet klaar. Ik ging nog een ademcoachopleiding doen. Waar ik een beetje ook vanuit het shamanistische mocht gaan werken. En dan ga je dat ook meer voelen. Hè? Het veld voelen, maar ook wie erbij aanwezig mag zijn. En
meer met de onzichtbare wereld.
Ja, heel bijzonder ook.
Ja.
Heel bijzonder. Ja.
Maar ik denk, zeker degene die naar deze podcast luisteren, zijn vaak wel mensen die daar ook voor openstaan. Mm. En die daar of mee werken, of daar in ieder geval in geïnteresseerd zijn.
Ja.
Maar goed, ik herken wel wat je zegt, dat er nog mensen in de omgeving zouden kunnen zijn die denken, waar in godsnaam gaat dit allemaal over? En het is allemaal maar niet te zien.
Ja.
En, maar ja, toch is het er.
Zeker, ja, 100%.
Ja, en daar kan ik inmiddels ook niet meer omheen.
Nee,
te veel meegemaakt daarvoor. En ik denk dat dat kan helpen. Hè? Dus als mensen ervaringen opdoen waarin ze zelf hebben ervaren dat er meer is dan dat ze nu kunnen zien of horen of voelen.
Ja.
Dat dan dat, die verankering komt.
Ja.
En eerder ook niet. En dat hoeft ook niet.
Nee. Nee, ieder op zijn eigen moment, in zijn eigen tijd. En,
Dus als vrouwen bij jou komen of mannen bij jou komen, want er komen ook wel eens mannen, hè?
Ja, veel de laatste tijd. Ja. Ik vind dat geweldig, ja.
Is er een verschil tussen de man en de vrouw? Als die met ademsessies werken?
Nee.
Die komen ook dezelfde dingen tegen?
Ja. Ja. Want ook in de mannen zitten kleine jongetjes.
Is het altijd het kleine kindstuk dat naar voren komt?
Vaak, wat ik althans vaak tegenkom is, en het is niet altijd, hè, want je kan ook liefde aanraken en dankbaarheid aanraken. Je hoeft helemaal niet terug naar dat innerlijke kind, er kan van alles aangeraakt worden. Maar wat ik in de praktijk zelf vaak meemaak, is het stukje niet gezien, niet gehoord. En dat gaat eigenlijk bijna altijd terug naar de kindertijd.
Ja, volgens mij heeft iedereen daar gewoon mee te maken.
Ja. Ja.
En dan mag je jezelf weer zien, jezelf weer horen, voelen. Ja. Verbinding maken.
Ja, dat is het. En trauma hoeft niet altijd heel groot te zijn. Hè? Trauma kan gewoon een microtrauma zijn. Het kan ooit een opmerking die gemaakt geweest zijn, hè, als klein jongen, dat, waardoor je een overtuiging bent gaan aannemen dat je niet lief of je bent niet goed genoeg of je mag niet huilen, je moet stoer zijn. Ja.
En is het dan zo als mensen hier geweest zijn en ze hebben dat kunnen doorvoelen, dat het dan ook uit hun lichaam verdwenen is?
Wat is aangeraakt, wat oud is en wat is aangeraakt en is doorvoeld, dat is uit je systeem. Ja. En dat wil niet zeggen dat er niks meer onder ligt. Want vaak ligt er zeker, dat is niet, nogmaals, het is in laagjes. En je komt elke keer weer wat anders tegen. Maar hetgeen wat aangeraakt is, dat is uit je systeem. Ja, dat is het mooie van het ademen.
Wat geloof jij dat de ondersteuning zou kunnen zijn van ademen in het geval van mensen met ziektes en of angst en paniek? Of zou het een vervanging kunnen zijn van medicatie of ondersteuning?
En doe je nu bijvoorbeeld op antidepressiva?
Bijvoorbeeld. Of want jij had een maagzweer. Dan heb je jarenlang medicijnen volgens mij en nu niet meer.
Nee. Wat bij mij het geval was, denk ik, hè, dat maak je magisch het bezorgdheidsgebied, maar ook de onverteerde emoties. En ik heb natuurlijk zoveel mogen aanraken, maar ik heb ook mijn levensstijl veranderd. Dus ik denk, het zal nooit het enige zijn, maar het kan een ondersteuning zeker zijn bij ziektes. Ik denk dat elke ziekte begint op energetisch niveau. Dat is wat ik voel. Dus een vastgezette energie in de vorm van een emotie of wat dan ook. En als je die doorvoelt en die laag mag, die energie daar weer mag gaan stromen. Ja, ik ben ervan overtuigd dat het helpt.
Ja.
Ja, omdat het ondersteunt. Ik ga nooit dokter spelen. Ik ga nooit zeggen, jij moet van je medicijn af en kom maar fijn met mij ademen. Het moet altijd in combinatie zijn of altijd in overleg zijn met je behandelend arts. Maar ik denk dat het heel veel kan doen.
Ja. Ja, ik geloof daar ook echt in. En zeker als je dan gaat verdiepen, hè, wat je ook zegt, dat het dus echt op celniveau opslaat in het lijf.
Ja.
En dat je lichaam gewoon een zelfhelend vermogen heeft.
Ja, en die wordt aangezet.
En dat wordt, ja.
Dat wordt aangezet, ja. En dan kan het nog zijn dat je een ademsessie doet en je gaat de buitenwereld in en je vervolgt je leventje op de oude manier en je verandert niets. Ja, dan is ademwerk ook geen, hoe noem je dat, optie of die gaat jou ook niet helpen.
Nee.
Het is en. Wat kijk je aan hier op de mat? Hoe ga je daarmee de wereld in? Het heeft natuurlijk ook met bewustzijn te maken, met lichaamsbewustzijn te maken.
Ja. Maar ik denk dat het met alles is wat
dat
je doet.
Met alles?
Ja.
Ja.
Je kunt niet verwachten dat hetgeen dat je doet, dat de oplossing is. Het is juist daar krijg je bewustzijn.
Juist.
En dan vervolgens, wat doe je ermee in je dagelijks leven? Ja. Als je dat wat jij zegt niet verandert.
Ja,
dan hoef je ook niet te verwachten dat bepaalde dingen op zullen lossen.
Nee, dat klopt.
Laatst was ik bij de neuroloog en dat vind ik voor mezelf dus een heel interessant stukje. Dat hij zei tegen mij, je hebt dan bepaalde beschadigingen, hè, in je hersenen, op je ruggenmerg. Hij zegt, ja, daar zit gewoon een littekentje.
Ja.
En daardoor zul je die klachten, die zullen niet weggaan. Dat uitgangspunt. En nu is het natuurlijk met littekens vaak zo dat die altijd zichtbaar blijven.
Ja.
Maar ergens heb ik toch zoiets. Als het lichaam nu echt helemaal zelfhelend is, in hoeverre is het dan mogelijk om dus echt tot diep in die cellen, die op elk moment weer vernieuwen, om daar nieuwe levensenergie doorheen te laten stromen. En nou, dat is mijn eigen nieuwsgierigheid naar in hoeverre is het dus mogelijk om je optimale levensenergie te laten stromen. En wij hebben het toen een keer gehad ook over de kundalini, hè? Dus echt over die seksuele levensenergie die vanuit die baarmoeder komt. Mm-hmm. En dat het niet in één keer kan gaan stromen als hier nog heel veel vast zit.
Nee. Ja.
Dus dat eerst alles daartussen eigenlijk opgeruimd mag worden.
Ja.
Maar als die vrijkomt,
ben
ik wel benieuwd.
Ja. Wat daar gaat gebeuren. Ja, hè, wat voor kracht daar vrijkomt. En wat dat. Ja, dat kan natuurlijk ook. Daar gebeurt ook van alles.
Ja.
In dat lijf.
Want daar werk je ook mee, toch?
Ja, nou, ik
daar ben je mee bezig.
Daar ben ik mee bezig. Ik heb daar net een training van gevolgd. Ik vind het is een hele krachtige energie. Het is voor mij ook een hele heilige energie. Het is echt niet een energie die ik zomaar even ga inzetten. Ik ben daar mee bezig om daar een sessie voor te gaan te ontwikkelen. Vooral omdat dit een hele intense energie is, die ook echt diep kan aanraken. Een heilige energie, zeg ik al. Die heel veel mooie dingen ook kan doen. Maar ook daarin, dit schiet als paddenstoel uit de grond.
Ja.
Er is zoveel ook nu in Kundalini-land. Dus het is voor jou echt om te gaan voelen wat past bij mij, hoe wil ik dat inzetten. Ik wil hem heel graag in combinatie met de adem gaan inzetten. Maar dat is natuurlijk omdat ik de adem een hele mooie methode vind om daar dan mee te gaan werken. Maar dat is prachtig ook.
Ja. Nou ja, hij zit zeker nog op mijn netvlies. Ik had toen al volgens mij tegen jou verteld dat ik hem ook spannend vind.
Ja.
En nu ik bij jou die sessie heb gedaan, die baarmoeder, denk ik dat dat er ook mee te maken had. Omdat daar nog... Nou, die verbinding die was er nog niet helemaal. Mm-hmm. Dus ja, dan is kundalini-energie ook heel spannend.
Ja,
dus er zit ergens ook nog een soort angst op van wat als dat vuur...
Ja, gaat branden.
Helemaal gaat branden. Ja. Wat word ik dan voor een phoenix?
Ja, woe! From the ashes. Grote. Maar dat is het. We zijn zo vaak bang voor onze grootheid.
Ja, en ik denk ook dat er op grootheid misschien een soort lading... heerst, althans bij mezelf, de arrogantie.
Maar dat is het, hè, jezelf klein houden. Ja, maar dat is het ook, hè. Maar ook dat weer, dat is vanuit dat vrouwelijke collectief, van hè, hou je me klein en niet al te groot, want hoe groter, hoe bedreigender we zijn. We worden bedreigend.
Ja, en met groot zijn, dat is eigenlijk gewoon je authentieke kernleven.
Ja. En daarvoor gaan staan. En te durven staan.
Ja. Ja. Het leven leiden dat daarbij past.
Ja, wow.
Bij die
kern. Waar gaan we dan naartoe? Ja. Ja.
Maar dat is wel grappig, want als ik dat dan uitspreek, dan voel ik echt hier zo in mijn buik voel ik een soort spanning.
Ja.
Dus ik ben daar zo blij mee ook dat ik steeds meer voel.
Ja.
En tegelijkertijd, wat ik je net vertelde, is dat ook best spannend.
Ja.
Omdat je er niet meer omheen kunt.
Nee. Nee, want je voelt, tenminste, ik weet niet hoe jij dat voelt, maar ik voel dat ik ergens een soort van liefdevol gedwongen word, hè, naar iets. En ik denk van, oh mijn god, waar gaan we nu allemaal naartoe? En ik denk dat het precies de bedoeling van dit moment is. Hè? Ik denk dat zoveel vrouwen nu in deze positie zitten. Hè? Het stukje zichtbaar worden, het gaan staan en het te durven staan.
Ja, interessant.
Deze is heel interessant.
Ja. Nou, misschien nog een keer eentje voor op de ademmat.
Laten we even doorvoelen.
Even doorvoelen.
Ja, ja. Ja.
Willem, wat is het mooiste, of tenminste het mooiste, maar wat is een hele mooie ervaring die jij gezien hebt qua transformatie bij klanten van jou?
Oh, daar moet ik even over nadenken. Ik heb er zoveel gezien. Wat me nu eventjes heel erg omhoog springt, is een jonge man die ik hier kreeg. Met heel veel klachten, angstklachten met name. Angst om het hart. Waarbij ik trouwens geen ademsessie ben ingegaan, maar een lichaamswerksessie. En ik kwam hier met angstklachten. En die beheersen zijn hele leven. En waar we uiteindelijk uitkwamen via de vragenlijst is dat zijn hartslag dus was weggevallen tijdens de bevalling. En dat stukje wetenschap en daarnaast natuurlijk ook het stukje lichaamswerk waar we in zijn gegaan. Maar die wetenschap van, oh weet je, er is iets in mijn leven gebeurd waardoor ik een angst in dat lijf is gaan zitten. En wat ik dus mijn hele leven meeneem, in allerlei gebeurtenissen kwam die angst omhoog. En er zijn een aantal gebeurtenissen in zijn leven geweest waar eigenlijk uitnodigingen en kansen lagen om die angst te doorvoelen, maar die hij niet heeft opgepakt. Maar dus nu wel in patronen te zien was. En dat stukje lichaamswerk wat we daar dan op hebben gedaan en die wetenschap voor hem. En hij is gewoon uiteindelijk van die angstklachten afgekomen. Alleen al door te beseffen van, oh, maar hey, dit zit gewoon in mijn lichaam. Dit is helemaal niet van nu. Ik hoef nu niet bang te zijn. Ik kan mezelf dragen. Maar ik kan mezelf nu ook begrijpen waar ik vandaan kom.
Ja.
Want dat is er gebeurd.
Ja. Dus dat is dan anders dan met een ademsessie. Was het in dit geval zo dat hij eigenlijk het inzicht kreeg van, oh, het komt daar vandaan.
Ja.
Dat dan voelen in het lijf, doorvoelen, klaar.
Ja, die spanning door dat lichaamswerk uit dat lijf laten vloeien. Want ja, je staat vaak op standje aan, standje alert. En dat gaat natuurlijk ook in die spieren zitten en in het bindweefsel zitten. En dat lichaamswerk kan er dan echt voor zorgen om dat te gaan ontladen.
Los trillen.
Ja, los trillen is ook een hele mooie tool. En dat heeft hem echt heel goed gedaan.
Fantastisch.
Ja.
Ja,
ja, weet je. En als jij zo gaat uit een sessie of mensen die er echt zeggen van, oh jeetje, wat ik nu heb aangeraakt, ik weet het verhaal niet, maar ik voel dat dit me ruimte geeft. Ja, hier doe ik het voor. Hier doe ik het voor.
Ja.
Ja.
Mooi werk, toch?
Ja, ik ben heel blij.
Ja.
Na 31 jaar kantoor, hè? Dus wie had dat ooit gedacht? Ja.
Ja, zeg nooit, nooit.
Nee, dus alles kan, hè? Die verandering, die zit in je.
Ja.
Je hoeft hem alleen maar aan te gaan. Te durven aangaan.
Ja, maar ik denk dat dat tegelijkertijd de grootste uitdaging is voor heel veel mensen.
Dat is het ook.
En dat ook sommige mensen nooit.
Nou, die snap ik ook.
Ja, en soms helpt je lichaam, tussen aanhalingstekens, je daarbij door. Mm-hmm. Want wat je zegt, ja, elke keer zorgt je lichaam opnieuw voor een uitnodiging tot het doorvoelen.
Ja.
Maar als je dat nog niet door hebt,
nee,
dan kan het als heel vervelend worden ervaren.
Ja, en levenslang.
Ja.
Ja.
Mooi. Als mensen nu geluisterd hebben en die denken van, nou, dat wil ik een keer ervaren. Hoe kunnen ze jou bereiken?
Oh, ik heb een hele mooie website. www.lindaademwerk.nl Ja, Facebook en Insta, dezelfde naam.
Mooi.
Dus dat,
ja. Ja. Heb je nog iets wat je als afsluiting zou willen meegeven aan de luisteraars?
Nou, weet je, mijn eigen thema is geweest het zichtbaar durven zijn. Ik heb me heel lang klein gehouden. Als je mij 5 jaar geleden had gezegd van Lin, je gaat een eigen adempraktijk opzetten en je gaat dit en je gaat dat doen, had ik je echt voor gek geklaard. Wat ik wil meegeven is dat we het allemaal in ons hebben, dat er alleen het stukje, de stap voor nodig is om te zetten en het geloof in jezelf en het durven doen en hoe het universum dan met je gaat meewerken, die gaat echt meewerken, als je de verantwoordelijkheid voor jezelf gaat nemen en durft te nemen, dat is het eigenlijk, de verantwoordelijkheid voor jezelf durft te nemen. Ja.
Mooi.
Ja.
Dankjewel.
Ja, met liefde.